wil eigenlijk beginnen met een vraag vandaag. En de vraag is de volgende. Wie kent een zwezerik? Een stukje vlees, inderdaad. Als je gaat eten in een chic restaurant, dan kan je daar zwezerik bestellen. En dan krijg je een stukje orgaanvlees van een kalf of van een lam. Maar wat velen van ons niet weten, wij mensen hebben ook een zwezerik in ons lichaam. Dat heet met de moeilijke naam de thymus. En die zit eigenlijk achter ons borstbeen voor onze luchtpijp. Ik had er ook nog nooit van gehoord, maar dat is een heel belangrijk orgaan in ons afweersysteem. En als we jong zijn in onze jeugd, dan werkt die zwezerik het hardst. Wat die eigenlijk doet, is geheugencellen aanmaken. Geheugencellen die ons lichaam, helpen om virussen en bacteriën te herkennen. Zodat als dat virus terugkomt, dat ons lichaam weet, ik moet die afweerstoffen aanmaken. En we weten ondertussen ook dat als we volwassen worden, dat die zwezerik, die denk ik ongeveer de grootte van een tennisbal heeft, dan krimpt die. En dan wordt die kleiner. En heel lang hebben we gedacht dat die zwezerik dan ook stopte met werken. Maar recent onderzoek heeft laten zien dat dat kleine orgaan ons hele leven lang blijft werken en belangrijk is voor ons afweer- en immuunsysteem. Een klein, onbekend orgaan dat door God in ons lichaam is geplaatst. En één dat een belangrijke werking heeft. En daar wil ik het vandaag met u over hebben. We gaan kijken naar wat Gods woord ons leert over de gemeente als zijn lichaam. Aan de hand van de bekende passage in 1 Korinthe 12, vers 12 tot 26. En ik wil die om te beginnen samen met u lezen. U mag luisteren, u mag meelezen. Als het goed is, heeft u een outline gekregen, daar staan de teksten op. Dus u volgt of u luistert maar. 1 Korinthe 12, vers 12 tot 26. Want zoals het lichaam één is en veel leden heeft, en al de leden van dit ene lichaam, hoewel het er veel zijn, één lichaam zijn, zo is het ook met Christus. Ook wij alle immers zijn door één geest tot één lichaam gedoopt. Het zij dat we Joden zijn, het zij Grieken, het zij slaven, het zij vrijen. En wij alle zijn van één geest doordrenkt. Want ook het lichaam bestaat niet uit één lid, maar uit velen. Als de voet zou zeggen, omdat ik geen hand ben, ben ik niet van het lichaam, is hij daarom dan niet van het lichaam? En als het oor zou zeggen, omdat ik geen oog ben, ben ik niet van het lichaam, is hij daarom dan niet van het lichaam? Als het hele lichaam oog was, waar zou het gehoor zijn? Als het hele lichaam gehoor was, waar zou de reuk zijn? Maar nu heeft God de leden, elk van hen afzonderlijk, in het lichaam een plaats gegeven zoals hij gewild heeft. Als zij alle één lid waren, waar zou het lichaam zijn? Nu echter zijn er wel veel leden, maar er is slechts één lichaam. En het oog kan niet zeggen tegen de hand, ik heb je niet nodig. Of vervolgens het hoofd tegen de voeten, ik heb jullie niet nodig. Ja, meer nog, de leden van het lichaam, die de zwakste schijnen te zijn, zijn echter juist noodzakelijk. En aan de leden van het lichaam, die wij als minder eervol beschouwen, verlenen wij groter eer. En onze oneerbare leden krijgen een grotere eer. Onze eerbare leden echter hebben dat niet nodig. Maar God heeft het lichaam zo samengesteld dat hij aan het lid dat tekort komt, groter eer gaf. Opdat er geen verdeeldheid in het lichaam zou zijn, maar de leden voor elkaar gelijke zorg zouden dragen. En als één lid lijdt, lijden alle leden mee. Als één lid eer ontvangt, verblijden alle leden zich mee. We gaan vandaag zien dat onze eenheid in Christus ligt. God heeft ons heel verschillend in zijn lichaam geplaatst. God heeft ons afhankelijk gemaakt van elkaar met een doel. Voor we eraan beginnen, een klein stukje achtergrond. Jullie weten misschien wel, er was van alles aan de hand in de gemeente van Korinthe. Als we naar deze tekst gaan kijken, vlak hiervoor heeft Paulus gesproken over geestelijke gaven en de verscheidenheid daarvan in de gemeente. En we weten dat er in Korinthe gemeenteleden waren die roemden in hun gaven en die zich beter voelden omwille van de gaven die ze hadden. En er waren ook grote sociale verschillen in die gemeente. Verdeeldheid, rivaliteit. En daarop schrijft Paulus deze woorden. En als eerste zien we eenheid in Christus als we kijken naar vers 12 en 13. Vers 12, ik lees hem nog eens opnieuw. Want zoals het lichaam één is en veel leden heeft, en al de leden van dit ene lichaam, hoewel het er veel zijn, één lichaam zijn, zo is het ook met Christus. En we zien hier dat Paulus het prachtige beeld gebruikt van het lichaam. Een menselijk lichaam als metafoor voor de plaatselijke gemeente. En eigenlijk zouden we het woord wat hier met leden vertaald wordt, zouden we dat beter vertalen als organen en ledematen. Want als wij leden horen, dan denken we, oh, we zijn lid van een club. Nee, daar gaat het niet om. De uitdrukking hier gaat over een levend lichaam dat bestaat uit organen en ledematen. Net zoals ons menselijk lichaam bestaat uit veel onderdelen die samen één geheel vormen. En dat is waar we hiermee beginnen. En eigenlijk doet vers 12 iets raars. Als u kijkt, we zouden verwachten dat het vers zou eindigen met het lichaam van Christus. Maar daar eindigt het vers niet mee. Het vers eindigt met zo is het ook met Christus. En dat wijst ons erop dat we hier niet over een gewoon lichaam spreken. Nee, we spreken over een speciaal lichaam. We spreken over Christus. Als we verder zouden kijken naar vers 27, daar zien we wat ook wel duidelijk is, dat het gaat over het lichaam van Christus. Maar hier beginnen we met een nadruk op Jezus, op Christus. En dat beeld dat zien we ook elders terugkomen. Bijvoorbeeld als we naar Efeze 1, vers 22 en 23 kijken, daar staat dat God hem als hoofd over alle dingen, dus Jezus is het hoofd over alle dingen, Jezus is het hoofd van de schepping, God heeft hem gegeven aan de gemeente, die zijn lichaam is. Jezus is het hoofd van de universele gemeente en dat is zijn lichaam, dat zijn wij, we zijn zijn lichaam. Maar de nadruk hier ligt op hem en onze basis is Christus. Als we teruggaan in de brief aan de Korintiërs, zien we die eenheid eigenlijk ook al terugkomen bij het avondmaal. 10 vers 17 staat, omdat het brood één is, zijn wij, die velen zijn, één lichaam. Want wij alle hebben deel aan het ene brood. Bij het avondmaal ligt de nadruk niet op het individu. De nadruk bij het avondmaal ligt op eenheid en gemeenschap. En we zien hier waarom. We zijn één lichaam, omdat we deel hebben aan het gebroken lichaam van Christus. Dat is de basis van onze eenheid. Ondanks onze verschillen staan we samen op gelijke voet aan het kruis. We horen bij elkaar. We horen bij Jezus. En we zijn anders dan een sportclub. We zijn ook geen theekransje. Nee, we hebben een speciale band, want Jezus heeft ons leven gegeven. Zoals we zien in Johannes 14, 19, als hij de Heilige Geest belooft, dan zegt hij, nog een korte tijd en de wereld zal mij niet meer zien, maar u zult mij zien, want ik leef en u zult leven. Doordat Jezus gestorven en opgestaan is, hebben wij een nieuw leven gekregen en dat is wat ons samenbindt. Vers 13 en 1 Korinthe, daar zien we hoe we in het lichaam gekomen zijn. Ook wij alle immers zijn door één geest tot één lichaam gedoopt. Het zij dat wij Joden zijn, het zij Grieken, het zij slaven, het zij vrijen. En wij zijn alle van één geest doordrenkt. Wat valt erop in dit vers? Daar staat 3 keer 1. De nadruk die hier gelegd wordt, die ligt op onze eenheid. En die hebben we in de Heilige Geest. En eigenlijk spreekt dit vers gewoon eenvoudig over onze wedergeboorte. En dat beschrijft als volgt. In onze wedergeboorte heeft Jezus ons in de Heilige Geest gedoopt. En eigenlijk wordt het hier ook al direct heel praktisch. Denk gewoon mee, u en ik zouden nooit op zondagochtend in dit gebouw samen zitten. Stel je eens voor wat een revolutie het was in de gemeente van Korinthe, in wat er in die tijd gebeurd is. Joden en heidenen samen op één plek? In één gemeente? Slaven en hun meesters in één gemeente? Dat is het wonder dat de Heer Jezus bewerkt heeft. Bij zijn komst heeft hij door het evangelie vrede verkondigd aan u die veraf was, aan de heidenen, en aan hen die dichtbij waren, aan de Joden. Want door hem hebben wij beide door één geest toegang tot de Vader, Efeze 2, 17 en 18. God heeft door zijn Zoon in de Heilige Geest vijanden samengebracht. Door zijn lijden, sterven en opstanding mogen we in zijn nabijheid komen en komen we ook in elkaars nabijheid. En als we in dat vers in Efeze kijken, we hebben toegang tot de Vader gekregen. Toegang hier, dat is een woord dat wijst op audiëntie gaan bij de koning. Daar mocht je niet zomaar binnen. De koning moet u toegang verlenen om te mogen komen. Door Jezus hebben wij vrije toegang tot de koning. Vrije toegang tot de Vader gekregen. Dat is hetzelfde als dat wij ons nu zouden voorstellen dat Israëli's en Palestijnen vrede sluiten en elkaar lief gaan hebben. Voormalige vijanden die werden door God in de gemeente samengevoegd. En om vers 13 wordt heel mooi afgesloten doordat er gezegd wordt, wij zijn gedrenkt door de Heilige Geest. Gedrenkt betekent volledig doordrongen. De Heilige Geest heeft ons laten drinken. Dat is waar de Heer Jezus van sprak in Johannes 7, vers 37 tot 39. Op de laatste dag van het Loofhuttenfeest, de grote dag van het feest, stond Jezus daar en riep, als iemand dorst heeft, laat hij tot mij komen en drinken. Wie in mij gelooft, zoals de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. En dit zei hij over de geest, die zij die in hem geloven, ontvangen zouden. Wat er bij dit feest gebeurde was, elke dag werd er water rond het altaar uitgegoten als offer. Eigenlijk als gebed voor regen die zou komen, daar baden de mensen voor. Regen die zou komen, maar aan de andere kant ook uitkijken naar de komst van de Messias en de Heilige Geest die dan uitgestort zou worden. En Jezus roept hier, Jezus zegt hier van, ik ben de vervulling daarvan. De mensen die daar zitten, die denken van, oh, er gaat regen komen, mijn planten gaan groeien. Maar Jezus wijst hun en Jezus wijst ons op de dorst van onze ziel. En Jezus heeft ons te drinken gegeven. Net zoals in Korinthe 13:13 spreekt dit vers over een overvloed. Jezus heeft ons gedrenkt. We zijn volledig doordrongen van de Heilige Geest. Hij heeft ons de Geest gegeven in overvloed. Jezus heeft ons in zijn lichaam geplaatst en samengebracht door de Heilige Geest. Maar we zien ook eenheid in verscheidenheid. Vers 14 tot en met 20. We beginnen met eenheid in vers 14, want ook het lichaam bestaat niet uit één lid, maar uit velen. En we eindigen daarbij in vers 20. Nu echter zijn er wel veel leden, maar er is slechts één lichaam. Wat betekent dat eigenlijk? Als we geen organen hadden, als we geen ledematen hadden, dan zou er geen lichaam zijn. Een arm die kan niet functioneren zonder het lichaam. En als het lichaam een been verliest, ja, dan functioneert het daarna minder goed. Wat we in dit stukje eigenlijk zien, is dat er eenheid is in de verscheidenheid. Binnen het lichaam zijn alle organen, zijn al onze ledematen nodig om het lichaam goed te laten functioneren. Lees in vers 15 mee. Als de voet zou zeggen, omdat ik geen hand ben, ben ik niet van het lichaam. Is die daarom niet van het lichaam? En als het oor zou zeggen, omdat ik geen oog ben, ben ik niet van het lichaam. Is het daarom dan niet van het lichaam? Eigenlijk spreken die verzen over ledematen die zich minder goed voelen dan de anderen. En we zien hier een voet die een hand wil zijn. Die voet die denkt, oh, ik zou het veel fijner vinden als ik een hand was. Waarom? Omdat die voet denkt van, ah, die hand is veel beter en belangrijker. Ik ben maar een voet, ik wil een hand zijn. Maar het betekent niet omdat die voet dat denkt, dat die niet nodig is. Of dat die niet bij het lichaam hoort. Misschien bent u al blij dat u op zondag in de dienst geraakt. Misschien bent u heel verlegen en heeft u geen zichtbare bediening in de gemeente. En misschien helpt u met het opruimen van de zangbundels of het klaarzetten van de stoelen. Wat verzekert de Bijbel hier ons van? Iedereen hoort bij het lichaam. Als we naar vers 17 kijken, wordt het zelfs een beetje humoristisch. Als het hele lichaam oog was, waar zou het gehoor zijn? Als het hele lichaam gehoor was, waar zou de reuk zijn? Stel u voor dat ons lichaam alleen uit oren zou bestaan. Ja, dan zouden we niet kunnen ruiken. Sterker nog, dan zouden we niks meer kunnen. Stel u voor dat iedereen zou zeggen, ik ga preken. Ja, dan staat iedereen hier en dan zit er niemand meer. Of dat iedereen zegt van, ik ga dienen in de zondagsschool. Ja, dan is de kerk ook leeg. Dat is de boodschap voor wie zich minder waardig voelt. Of voor iedereen die denkt van, ik heb geen gaven, ik heb niks bij te brengen. Die boodschap is, kop op. Iedereen hoort erbij. Alle leden zijn nodig. En waarom? In vers 18 krijgen we nog eens een heel duidelijke reden. Maar nu heeft God de leden, elk van hen afzonderlijk, in het lichaam een plaats gegeven zoals hij gewild heeft. Wie heeft ons in het lichaam geplaatst? We zagen net al Christus door de Heilige Geest, maar hier zien we, God heeft ons specifiek op de plek gezet die hij koos. Dat betekent, God heeft ons een plaats gegeven voor zijn doel. God heeft ervoor gekozen om het op deze manier te doen. Het enige wat wij dan kunnen doen, is dankbaar zijn voor zijn wijsheid en op hem vertrouwen dat dit de goede manier is. Geen minderwaardigheidsgevoel, maar ook geen jaloezie. Waarom? Al onze gaven zijn door God gegeven. Als we terugkijken in 1 Korinthe 12, vers 11, wat hier net voor staat, daar staat geschreven, al deze dingen echter werkt één en dezelfde geest, die aan ieder afzonderlijk uitdeelt zoals hij wil. God heeft aan een ieder door de geest gaven gegeven. We hebben allemaal één of meerdere gaven gekregen, maar waar ligt de nadruk hier? Op God die naar zijn wil uitgedeeld heeft. God beslist en alles wat we hebben, hebben we gekregen, is aan ons gegeven. Daarom kunnen we alleen roemen in God en moeten we tevreden zijn. Romeinen 12, vers 6 zegt, en nu hebben wij genadegaven, onderscheiden naar de genade die ons is gegeven. Hier zien we zo mooi die diversiteit en die verscheidenheid naar voren komen. God heeft ons allemaal verschillende gaven gegeven met een doel. Welk doel? Het goed voor de gemeente en het goed voor elkaar. Maar daar komen we straks nog op terug. Vers 19 zien we het opnieuw. Als zij alle één lid waren, waar zou het lichaam zijn? Als er maar één orgaan was, als er alleen maar neus was, als we hier met allemaal neuzen zaten, ja, dan zouden we niet ver komen. God heeft ons op deze manier in het lichaam geplaatst. En we moeten erop letten dat we niet gaan lijken op de klei die tegen de pottenbakker gaat klagen. Romeinen 9, vers 20 en 21. Maar o mens, wie bent u toch dat u God tegenspreekt? Zal ook het maaksel tegen hem die het gemaakt heeft zeggen, waarom hebt u mij zo gemaakt? Of heeft de pottenbakker geen macht over het leem om uit dezelfde klomp klei het ene voorwerp tot een eervol en het andere tot een oneervol voorwerp te maken? Het is niet aan ons om God ter verantwoording te roepen omdat wij denken dat wij het wel weten. God is de schepper. Wij zijn zondige mensen. Wij zijn schepselen. En daardoor zijn we volledig van God afhankelijk. En in zijn soevereine wijsheid heeft God beslist om zijn gemeente vorm te geven door heel veel verschillende lichaamsdelen samen te brengen tot één geheel. Maar weet wat het mooie is? Hij zorgt voor de groei. Colossenzen 2:19. En zich niet houdt aan het hoofd waaruit het hele lichaam, dat van banden en pezen voorzien is en daardoor is samengevoegd, opgroeit door de groei die van God komt. Wat zegt deze tekst? Het begint wel negatief, maar ik wil het positief maken. De tekst zegt, hou vast aan Christus. Werp u op Christus. Waarom? We moeten in hem blijven, omdat hij de groei geeft in de gemeente. Het wordt hier zo mooi gezegd, hij is het die ons van banden en pezen voorziet om ons samen te houden. Hij werkt door ons als individuele leden heen om het lichaam leven te geven. God maakt er een functionerend geheel van. We zien zijn wijsheid weerspiegeld in de verscheidenheid waar hij een eenheid van maakt. God heeft verschillende ledematen die ieder belangrijk zijn in één lichaam geplaatst. En daarom hoeven we ons niet minderwaardig, maar ook niet beter te voelen. In die eenheid moeten we ook leven in afhankelijkheid van elkaar. Vers 21 tot 24. En voor we die verzen lezen, hier ligt de nadruk meer op sociale status. Ik zei al in het begin, we weten dat er grote verschillen waren in de gemeente van Korinthe. Niet alleen zaten daar Joden en heidenen, maar er zaten ook slaven en meesters. Dat kunnen we zien bijvoorbeeld hoofdstuk 11. Als Paulus schrijft over de misstanden bij het avondmaal, dan staat er, hebt u dan geen huizen om er te eten en te drinken? Of minacht u de gemeente van God? En beschaamt u hen die niets hebben? Er waren rijke gelovigen en die bij het avondmaal hun boekje te buiten gingen aan een overvloedige maaltijd en die zelfs dronken werden. En aan de andere kant waren er mensen die honger leden. Dus er waren rijken en armen in de gemeente. Er waren slaven en meesters. Want hoofdstuk 7:22 spreekt Paulus de slaven rechtstreeks aan. Wie als slaaf geroepen is, puntje, puntje. Een schatting zegt dat in Korinthe in de gemeente zaten er 1/3 slaven, 1/3 bevrijde slaven, dus die hadden waarschijnlijk ook niet te veel, en 1/3 vrije burgers. Wat zegt Paulus tegen die vrije, gegoede burgers? Dat zien we in vers 21. En het oog kan niet zeggen tegen de hand, ik heb je niet nodig. Of vervolgens het hoofd tegen de voeten, ik heb jullie niet nodig. Niemand kan zeggen dat een ander in de gemeente niet nodig is. Zien wij ons oor al tegen de hand zeggen van, hand, ik heb u niet nodig. Ja, wie gaat het oor dan zuiver maken zonder hand? Dat gaat niet lukken. Of het hoofd dat zegt van, voeten, ik heb u niet nodig. Ja, dan gaat je waarschijnlijk niet ver geraken, maar oké. In de voorgaande passage lag de nadruk op mensen die zich minderwaardig voelden door hun gaven. Maar hier worden mensen aangesproken die zich wel goed voelen. De mensen van de gemeente die misschien een vooraanstaande rol hebben, die mogen van voor staan, die hebben prestige, die hebben status en die denken misschien van, oh, die kunnen we wel missen. Er is geen plaats in de gemeente voor egoïsme. Net zoals in een menselijk lichaam hebben wij elkaar nodig. Vers 22, ja meer nog, de leden van het lichaam die de zwakste schijnen, zijn echter juist noodzakelijk. Die ja meer nog is niet zo handig vertaald, want eigenlijk staat daar in tegendeel. Scherpe tegenstelling. Nee, je moet u niet beter voelen. De mensen in de kerk die het zwakste lijken, die het minste lijken te doen, die zijn noodzakelijk. Je moet niet denken dat je zonder de anderen kunt. Integendeel, die zwezerik, dat klein orgaan, die thymus, die is noodzakelijk. En wat is het mooi? Wij denken misschien, die zijn zwakker. Ze lijken ook zwakker, maar eigenlijk zijn ze dat niet. En maak dat maar heel praktisch. Iemand die misschien alleen maar kan bidden voor anderen. Of iemand die gewoon alleen de stoelen helpt klaarzetten. Of iemand die in de crash probeert om onze kinderen iets over God te leren. Die mensen zijn onmisbaar. Ze zijn net zo belangrijk als een oudste of als iemand die de voordienst doet of de preek mag brengen. Vers 23. En aan de leden van het lichaam die wij als minder eervol beschouwen, verlenen wij groter eer. En onze oneerbare leden krijgen een grotere eer. Als we naar ons eigen lichaam kijken, dan zien we dat er minder eervolle delen zijn, maar die toch cruciaal zijn. Delen die we beter bedekken, maar die desondanks toch belangrijk zijn. Dat is waar vers 23 over spreekt. En dat is de bedoeling in de gemeente, dat we respect en eerbied hebben voor iedereen. Vers 24, onze eerbare leden echter hebben dat niet nodig. Maar God heeft het lichaam zo samengesteld dat hij aan het lid dat tekort komt, groter eer gaf. God heeft het lichaam zo samengesteld. Denk aan een dirigent van een orkest. Dat is het beeld. Die dirigent die zet elk instrument op de juiste plaats en die beslist welk instrument, welk stuk mag spelen. Voor onze eerbare leden, dat zijn de mensen met een belangrijke rol, of die een goede job hebben, of die veel aanzien hebben, nee, die moeten geen extra eer krijgen. God heeft het zo beslist dat we extra aandacht moeten hebben voor de minder belangrijke mensen. Dat is een opdracht die we bijvoorbeeld ook terugzien in 1 Thessalonicense 5, vers 14. En wij roepen u ertoe op, broeders, de moedelozen te bemoedigen, de zwakken te ondersteunen en met alle geduld te hebben. Als er broers of zusters zijn die ontmoedigd zijn, door omstandigheden, die ontmoedigd zijn misschien door zonde, wat is onze opdracht? Om die te bemoedigen. Als er zwakkeren zijn, en dat spreekt over mensen die wankelen in hun geloof, dan is het onze opdracht om die te ondersteunen. Ongeacht wie het is. Is het een directeur of is het een poetsvrouw? Rijdt die met een grote BMW of rijdt die met een klein Fiatje? Het is onze opdracht om geduld te hebben met iedereen. Dat is wat we zouden moeten terugvinden in de gemeente. Geen onderscheid tussen arm of rijk, tussen een directeur of een arbeider. Jezus heeft ons laten zien dat later de rollen sowieso omgedraaid zullen worden. Matteüs 19:30 zegt, maar veel eerste zullen de laatste zijn. En veel laatste de eerste. En we zitten hier, Petrus had gevraagd, van ja, maar heer, we hebben alles achtergelaten. Wat voor beloning gaan we nu krijgen? Dit is het antwoord. Wie op aarde veel aanzien heeft, die gaat dat later misschien kwijtraken. En wie hier weinig aanzien heeft, die zal later een vooraanstaande positie krijgen. Dat kan alleszins. Daarom hebben we geen reden om ons beter te voelen dan eender wie, dan anderen. We hebben elkaar nodig en we zijn afhankelijk van elkaar. De laatste twee verzen. Hier gaan we zien, vers 25 en 26, wat die eenheid in de praktijk is en waarom God dat zo ingesteld heeft. Wat is het doel, vers 25? Opdat er geen verdeeldheid in het lichaam zou zijn, maar de leden voor elkaar gelijke zorg zouden dragen. Wat is het doel? Geen verdeeldheid in de gemeente. Geen onderscheid op basis van status, rijkdom, opleiding, gaven. Geen aanzien des persoons. Maar wat dan wel? Dan zien we in het tweede deel dat alle leden voor elkaar gelijke zorg zouden dragen. En wij lezen dat nu en we denken, ja, oké, dat is wel oké, we zorgen voor iedereen, komt goed. Maar u moet zich voorstellen, in die tijd, in die gemeente van Korinthe, dit sloeg in als een bom. We kunnen eigenlijk zeggen van, Paulus spreekt hier revolutie. Eigenlijk zegt hij geen grenzen meer tussen arm en rijk. Die zijn er vandaag nog steeds in onze maatschappij. Eigenlijk zegt hij, geen grenzen tussen een slaaf aan de ene kant en zijn meester aan de andere kant. Stel u dat even voor, wij kennen geen slavernij meer, dus denk gewoon even mee. Op vrijdag bent u de eigendom van iemand. Dat is uw meester, die heeft volledige beschikking over u. Slaaf en meester. En op zondag zit je naast die in de gemeente en dan moet je elkaar gelijke zorg geven. Dat is wat Paulus hier zegt. Gods woord roept ons op tot eenheid. En het wordt heel praktisch in vers 26. Als één lid leidt, leiden alle leden mee. En als één lid eer ontvangt, verblijden alle leden zich mee. We hebben elkaar nodig. Als er iemand ziek is, of problemen heeft, of zich niet goed voelt, dan leiden we mee. Dat is gewoon empathie in de praktijk. We helpen en we zien naar elkaar om. Dan denken we, oké, dat lukt nog wel. Maar wat misschien moeilijker is als tweede, we mogen ons mee verheugen als iemand anders vreugdevol is. Misschien komt er in uw hart soms ook wel eens zo'n beetje jaloezie naar boven. Of leedvermaak. Nee, we lijden samen en we hebben samen blijdschap. Dat lijkt erop wat we in Romeinen 12, 15 lezen. Verblijd u met hen die blij zijn en huil met hen die huilen. Dat is een heel praktische uitwerking van liefde onder elkaar. Nee, eigenlijk geeft Paulus hier al de inleiding op hoofdstuk 13. In Jezus' lichaam, in Gods familie, delen we vreugde en verdriet. En let goed op, dat is geen optie, dat is een opdracht. Door medeleven en sympathie naar elkaar vervullen we die andere mooie opdracht die we in Galaten 6 vers 2 vinden. Wat staat daar? Draag elkanders lasten en vervul zo de wet van Christus. Opnieuw, imperatief. Opdracht. We leven samen in één lichaam en we hebben elkaar nodig om de lasten in het leven te kunnen dragen. Dragen hier spreekt letterlijk over een lange afstand, over een inspanning die we moeten aanhouden en volhouden. En de lasten die we moeten dragen zijn letterlijk een steen, dus iets wat zwaar weegt. En dat spreekt over alles wat ons neerdrukt. Zo heeft God ons in zijn lichaam geplaatst, zodat we elkaar kunnen ondersteunen om samen de eind mee te halen. En op die manier vervullen wij de wet van Christus. Zo doen we wat Jezus ons heeft voorgedaan. Want hij heeft onze zonden gedragen en uit dankbaarheid naar hem mogen wij de lasten voor elkaar dragen. Hoe doen we dat in de praktijk? Om af te sluiten. U mag meelezen als u wil, Filippenzen 2 vers 2 tot 5. Waar Paulus opnieuw over blijdschap schrijft. Maak dan mijn blijdschap volkomen. En hoe kunnen we dat doen? Doordat u eensgezind bent, dezelfde liefde hebt. Eén van ziel bent en één van gevoelen. Doe niets uit eigen belang of eigen dunk. Maar laat in nederigheid de een de ander voortreffelijker achten dan zichzelf. Laat een ieder niet alleen oog hebben voor wat van hemzelf is, maar laat een ieder ook oog hebben voor wat van anderen is. Laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was. Paulus was al verheugd over de gemeente in Filippi. Die had daar al blijdschap over. Maar wat zegt hij? Maak mijn blijdschap volkomen. Dus zorg dat mijn vreugde volledig is. Hoe konden zij dat doen? Hoe kunnen wij dat doen? Door eensgezind te zijn. Door een eenheid te vormen. Die uit zich in dezelfde liefde. In dat wij een hart hebben voor elkaar. Die uit zich in eenheid van ziel. Dat betekent dat we leven in onderlinge harmonie. En in solidariteit. Die uit zich in één zijn van streven. Dat betekent dat we allemaal op weg zijn met hetzelfde doel voor ogen. En we krijgen ook meteen uitgelegd hoe we dat in de praktijk kunnen brengen. Dat doen we door de ander centraal te zetten. Door het belang van diegene die nu naast u zit voorop te stellen. Dat is nederigheid. Liever de ander dienen dan aan onszelf te denken en in de zetel te gaan zitten. 'S Ochtends als we opstaan, kunnen we misschien tijd maken voor gebed in de plaats van de krant of het nieuws te lezen. Wij als gemeente, we mogen Gods liefde weerspiegelen en uitleven door oog te hebben voor anderen en voor elkaar. En dat is de gezindheid die we bij onze Heer Jezus terugzien. Dat is waar dit naar wijst. Laat die gezindheid bij u zijn. De Zoon van God die mens werd en die zondaren kwam redden. En dat is mijn hoop voor mezelf en ook voor u, dat die gezindheid in ons leven gestalte mag krijgen. We hebben vandaag mogen zien dat onze eenheid, dat we die vinden in de Heer Jezus door zijn geest. God heeft ons in zijn gemeente geplaatst, in zijn lichaam. En dat heeft als gevolg dat we ons niet minder waardig hoeven te voelen, maar net ook niet verheven. Waarom? Elk lichaamsdeel is nodig. Elk onderdeel van het lichaam is nodig om zijn lichaam goed te laten functioneren. En die eenheid, die kunnen en die mogen wij bewerken door in nederigheid naar elkaar om te zien. Elkaar te helpen dat we zo samen op weg mogen gaan naar de eeuwigheid. Ik wil vandaag afsluiten met Romeinen 12 vers 4 en 5. Die vat de boodschap van vandaag heel prachtig en kort samen. Want zoals wij in één lichaam vele leden hebben, en de leden niet alle dezelfde functie hebben, zo zijn wij, hoewel velen, één lichaam in Christus, maar ieder afzonderlijk leden van elkaar. Dank u wel, Heer, dat u ons in het lichaam geplaatst hebt. Dank u wel, Heer, dat alles wat we gekregen hebben, dat dat genade van u is. Heer, wilt u ons helpen om te berusten en erin te vertrouwen dat dit uw plan is en dat dit goed is. Help ons, Heer, dat we naar elkaar mogen omzien. Help ons dat we de ander uitnemender mogen achten dan onszelf. En dat we zo mogen vervullen wat uw Zoon ons heeft laten zien en voorgedaan heeft hier op aarde. Help ons, Heer, om te groeien in gehoorzaamheid naar u. Vorm ons als gemeente, Heer, dat we meer op u mogen gaan lijken en dat we die eenheid in de praktijk gestalte mogen geven. Heer, werk met uw geest in ons dat we echt één lichaam mogen worden. Dat vragen we u in Jezus' naam. Amen.